Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal dominee Baks uit Ede voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Marijke Klee van de Ochtendse Steeg. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit lied 452 vers 1 uit de bundel Weerklank. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. En ook het tweede en vijfde vers van lied 452 uit de bundel Weerklank. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst voor vanavond is uit Jozua 24, waar Jozua zegt tegen het volk Israël: kies voor u heden wie u zult dienen. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 63, het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, u zoek ik met verlangen. Psalm 63, vers 1 en 2. Gemeente, we willen ook vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons geloof. En we zingen daarna uit Psalm 145, het eerste vers, ook een belijdenis. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Psalm 145, vers 1, ook als belijdend lied. We belijden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag wederom is opgestaan van de doden, opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in gebed. Laten we samen bidden. Barmhartige, trouwe Heer, onze God, hemelse Vader, we willen u hartelijk danken dat we op de avond van deze zondag nog even bij elkaar kunnen zijn als deel van uw wereldwijde gemeente. We willen u danken, Heere God, dat we in de gelegenheid zijn om zo ook vanavond nog stille tijd te houden samen met u. Wat is het mooi dat dat kan, dat vanmorgen uw woord is verkondigd en vanavond opnieuw mogen we bij dat woord van u stilstaan. En zo wilt u eigenlijk de hele zondag omgeven. Zo wilt u in heel ons leven aanwezig zijn. Niet alleen op de mooie momenten, maar ook op de verdrietige momenten, niet alleen in de tijd van voorspoed, maar ook van tegenspoed. In elke situatie van ons leven wilt u tot ons spreken. En we verwonderen daarover ons. En we zijn daar dankbaar voor, Heere God, dat u de moeite neemt om ons telkens weer op te zoeken met uw evangelie. We willen u bidden om uw zegen ook in de dienst, in de natuur. Is zojuist ook alles een beetje opgeademd en we vragen u, Heere God, geef dat ook wij vanavond mogen opademen van de koelte en de heerlijkheid, de zegen van u. We verlangen ernaar, Heere God, dat u ook ons wil aanspreken, ook vanavond. U weet wel wat we nodig hebben, u kent onze persoonlijke situatie. Wij bidden u, Heere God, laat er woorden bij mogen zijn die onze harten mogen treffen. Al is het in een lied, of in het gebed, of in de preek. Heere God, laat er iets van uw geest ook mogen zijn. Kom met uw Heilige Geest en leid u ons. Geef allen die een taak in de dienst hebben, uw zegen. Wil jong en oud aanspreken. Verlangen ernaar, Heere God, dat u ons de weg wijst. Dat u ons op koers ook houdt. Er zijn mensen die telkens weer zo gauw van u wegdwalen. Heere God, maak ons standvastig. Houd ons bij de hand en leid ons. Zorg zo voor ons, Heere God. Neemt u ons in uw hoede, ook vanavond. En wilt u met ons zijn, met allen die met ons verbonden zijn. Wil hier zijn, in de kerk, maar ook thuis of elders waar meegeleefd, meegekeken, meegeluisterd wordt. Heere God, wilt u ons door de kracht van uw geest, uw nabijheid laten ervaren. Dat bidden we u pleitend op het volbrachte werk van de Heere Jezus. Hoor ons in zijn naam. Uit genade. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Johannes 6. We lezen vers 51 tot en met 71. Johannes 6. Dat hoofdstuk is begonnen met de eerste wonderbare spijziging. Vervolgens wandelt Jezus op de zee en dan in de synagoge van Capernaum komt de Heer Jezus nog weer terug op die wonderbare spijziging. En dan komen we in het hoofdstuk, op het moment gaan we lezen dat de Heer Jezus aan het woord is in die synagoge van Capernaum, vers 51. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet zoals uw vaderen manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard, wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des Mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was? De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd, dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Jezus dan zei tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hen, heb ik u, de 12, niet uitgekozen? En één van u is een duivel. Hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem zou verraden. Eén van de 12. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging vindt u in vers 66 tot en met 68, waar we lezen, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Jezus dan zei tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ter inleiding op de verkondiging zingen we nu met elkaar Psalm 5. Daarvan vers 1, 5, 6 en 7 uit de versie van Weerklank. Psalm 5, vers 1, 5, 6 en 9. Gemeente van de Heer Jezus Christus, zou dat kunnen? Zou dat echt kunnen dat je later, straks, na verloop van tijd, zal afhaken en niet meer naar de kerk komt? Zou dat kunnen? Zou het kunnen dat er een tijd komt dat je niet meer gelooft? Jongelui, wat denk je? Een collega van me zei ooit: de afhakers van morgen zitten vandaag nog in de kerk. Als je erover nadenkt, is dat een aangrijpende gedachte. Nu nog hier en straks nooit meer. En je ziet het om je heen. En ik hoop maar dat het hier in Ochten beter is dan in Ede. Actieve gemeenteleden, mensen van wie je bent gaan houden, ze zijn verdwenen. Je ziet ze niet meer. En oké, als ze dan naar de andere kerk gaan, nou ja, oké, dan zul je mij niet horen. Maar afhaken, loskomen van God. Wat een ramp. Zou ons dat kunnen gebeuren? Toen de Heer Jezus eens sprak over zijn verraad, zeiden alle discipelen: ben ik het, Heere? Kennelijk hielden ze het allemaal voor mogelijk dat het hen zelf zou overkomen. Afhaken. U, jij? Dat zal toch niet? Dat kan toch niet? Ben ik het, Heere? Van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. We lezen een schokkende constatering in Johannes 6. En het begon juist zo mooi, want van alle kanten waren de mensen naar Jezus toegekomen. Een grote menigte volgde hem, omdat zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En even later, dan ontvangen 5000 mensen brood en vis bij de wonderbare spijziging. De kinderen in de kerk, mooi dat jullie er zijn trouwens vanavond. De kinderen in de kerk weten dat wel, van dat jongetje met die 5 broden en die 2 vissen, weet je niet. En die was natuurlijk boodschappen gaan doen voor zijn moeder bij de plaatselijke Aldi of Albert Heijn. En die had brood gehaald, 5 broden, 2 vissen. En toen had hij al die mensen achter Jezus aan zien gaan. En hij dacht: wacht even, daar wil ik ook bij zijn. Want de Heer Jezus doet wonderen en tekenen. En hij is meegegaan met zijn brood. En toen kwamen de discipelen en die zeiden: heb je nog iets te eten voor die mensen? En dan gingen ze broden en ze visjes. En de Heer Jezus brak die broden en die vis. En 5000 mensen, veel meer dan hier in de kerk zitten, die hadden allemaal eten. En ik had toen laten naar huis gaan, waren gebroken visjes, want dat was over, hè. Er was heel veel over, zoveel, genoeg dat ze thuis nog weer konden eten. Nou, de mensen waren er geweldig enthousiast door geworden. Een wonder. En dan lees je dat er onder de mensen iets van een belijdenis ontstaat. Hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Nou, zou je eens wat zien. Nu wordt het allemaal anders. Jezus zal koning zijn en hij zal alle problemen oplossen. Iedereen enthousiast. Een nieuwe tijd komt met Jezus. Daar zijn ze van overtuigd. Ja, zo begon Johannes 6. Met een grote menigte. Duizenden. Het eindigt met 12. Wat is er dan misgegaan? Van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug. De verkondiging van Jezus in de synagoge en de discussie daarna was voor velen een breekpunt geworden. Letterlijk een punt van omkeer, van terugkeer. Je zou haast zeggen, het is een omgekeerde bekering. Ze gingen terug naar hun oude leven. Maar ja, wat had Jezus dan gezegd? Dat al die mensen zomaar weer afhaken. Heeft hij iets verkeerd gezegd? Of is er iets verkeerd overgekomen? Nou, Jezus had in zijn gesprekken aangesloten bij de wonderbare spijziging. Hij had gezegd dat het niet om het uiterlijke brood alleen ging. Die vermenigvuldiging van de broden was als een teken geweest. Een teken dat verwees naar het ware brood dat nodig is. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En de aanwezigen hadden toen nog positief gereageerd. Ze hadden gezegd, Heer, geef ons altijd dat brood. Dat is nog eens geweldig. Brood uit de hemel, net als de tijd van Mozes, het manna in de woestijn. Geef ons altijd dat brood. En dan zegt de heiland, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En uitgerekend die woorden roepen gemopper op. Wie denkt Jezus wel dat hij is? Hij is toch gewoon de zoon van Jozef? Eigenlijk moet je thuis nog eens dit hoofdstuk voor jezelf overdenken, Johannes 6. Het is een heel bijzonder hoofdstuk. Want dan zie je dat er eigenlijk twee lijnen door elkaar lopen. Bij de mensen zie je toenemende ergernis. En tegelijk hoor je de Heer Jezus telkens zeggen, jullie geloven niet, ook al zie je wonderen, en toch alles wat de Vader mij geven zal, zal ik niet uitwerpen. Tegenover de lijn van de mensen vol kritiek en afwijzing spreekt Jezus telkens over het reddende werk van de Vader. Hij zorgt ervoor dat al de zijnen toch gered zullen worden. Je ziet hier, als het ware, de lijn van de mensen en de lijn van God zo dwars door elkaar gaan. Gods verkiezend werk gaat door, ondanks alle afwijzing van mensen. Jezus is het brood des levens, dat de wereld het leven geeft. Maar om het te ontvangen, is het nodig zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dat zijn natuurlijk ook voor ons best weerbarstige woorden, hè? Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Het is beeldspraak. In deze beeldspraak komt de Heer Jezus met de gedachte aan het offer naar voren. Hij geeft zich als een offer tot voedsel voor een ieder die in hem gelooft. Daarvoor is hij gekomen, om zichzelf te geven als offer voor deze wereld. Als offer voor u, voor jou, voor mij. Er zitten natuurlijk allerlei gedachten achter richting het heilige avondmaal. Daar ga ik vanavond maar even niet op in. Maar de Heer Jezus komt hier met die offergedachte naar voren. Je hebt mij nodig tot redding. Mijn vlees en bloed. Brood en wijn. Maar uitgerekend die woorden zijn voor de hoorders onverteerbaar. Jezus vlees eten en zijn bloed drinken. Wat is dat toch voor vreemd gepraat? Dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Ze hadden gedacht dat de Heer Jezus met macht en majesteit de leiding zou nemen, koning zou worden. Hij zou heersen en bijzondere wonderen en tekenen doen. Grote daden, glorie en eer zou hem ten deel vallen. En zij mochten natuurlijk bij die koning horen. Maar een offer? En een koning die zich overgeeft voor de zijnen, een koning die zich opoffert voor zijn onderdanen, daar zijn ze niet van gediend. Zo'n koning wensen ze ook niet. Als zo moet, dit woord is hard. En je voelt wel, dit is ten diepste, is dit de afkeer van het kruisevangelie. Dat Gods Zoon zich overgeeft aan het kruis om de straf over onze zonde te dragen. Dat is weerbarstig tot in onze tijd, toch? Als je heel eerlijk kijkt naar onze tijd, dan zijn de reacties in 2023 niet anders. Je kunt het zomaar horen. Dat mensen zeggen, denk je nou echt dat iemand aan een kruis je redder kan zijn? Denk je nou echt dat God al dat lijden en dat bloed zou willen? Die tijd hebben we toch wel gehad, hè, dat we dat geloven. Nou jongelui, je kunt zomaar horen op je middelbare school, op de universiteit, op je werk. Gods oordeel dat weggedragen wordt door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dat roept tot in onze tijd dezelfde reactie op. Dit woord is hard. Dat snap ik wel. Want dit woord betekent dat ten diepste dat ik zondaar ben. Dit woord betekent dat ten diepste ik niet zonder de Heer Jezus kan. Dat ik mezelf niet kan redden. En als er iets is wat in ons bloed zit, is dat het wel. Dat ik mezelf wil redden. Ik ben toch in ieder geval een nette christen. Ik ben toch in ieder geval een keurig mens of zo. Bij mij valt het toch nog eigenlijk wel mee. En eigenlijk willen we onszelf daarmee toch weer redden. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Ze haakten af. En dan moet je opletten, want het zijn niet de meelopers, het zijn geen randkerkelijke, het is niet de schare, nee, vele van zijn discipelen. Johannes noemt ze niet voor niks zo. Discipelen, mensen die met Jezus meegegaan zijn. Volgelingen, die van dichtbij de wonderen en de woorden van Jezus hebben gezien en gehoord. Ze hadden de keuze gemaakt om Jezus te volgen, bij hem te horen. Prachtig. Wat ben jij? Ik ben discipel van Jezus geworden. Nou, dat is bijzonder. Ja, nou, maar snap je niet dat ik hem volg? Hij doet geweldige wonderen. Wie is zoals hij? Nou, zulke mensen. Zulke discipelen trekken zich terug. Ze gaan niet meer met Jezus mee. En weet u wat me dan opvalt? Dat Jezus niks van zijn uitspraken terugroept. Hij neemt niks terug. Hij zegt niet, ho, wacht even, sorry, zo heb ik het niet bedoeld. Hij past zijn prediking niet aan om zijn aanhang te behouden. De Heer Jezus raakt ook niet in paniek als er zoveel afhaken. Het is de heiland om de waarheid te doen. De waarheid omtrent zijn persoon en zijn werk. Het gaat hem hier om de kern van zijn heilswerk. Dat hij alleen verlossing brengt door zijn verzoenend kruisoffer. En je ziet het dat de woorden van Jesaja in vervulling gaan. Wie heeft onze prediking geloofd? Velen van de discipelen haken af. En als dat gebeurt, dan is dat vaak ook een extra beproeving voor degenen die wel blijven. De kinderen weten dat ook wel. Weten jullie niet dat Naomi met Orpa en Rut uit Moab komt? Gaan ze terug naar Bethlehem? Zijn ze onderweg? En dan zegt Naomi tegen Orpa en Rut die uit Moab komen: meiden, gaan jullie alsjeblieft terug. Ga naar je familie, kijk eens wat je achterlaat. En dan zeggen ze, nee, we blijven bij u, we gaan met u mee. En dan na verloop van tijd zegt Orpa, oké. Naomi zegt, ik krijg geen kinderen meer, je kunt niet meer trouwen met mijn jongens. Ga terug. En dan gaat Orpa terug. Maar dan wordt het des te moeilijker voor Rut. Want dan zegt Naomi, moet je kijken, Rut is al weggegaan, zou je ook niet gaan? Als mensen afhaken, wordt het extra moeilijk voor degenen die blijven. Zou je niet blijven? En dan zegt Rut natuurlijk, weet je het nog, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Prachtig. Wat is dat een kruis als mensen afhaken? Als je dat om je heen ziet. En je kijkt om je heen en je denkt, waar is hij of zij nou? Mensen van wie je het echt niet verwachtte. Echte discipelen voor je gevoel. Broeders, ik ben nou zo lang dominee dat de kerkenraadsleden met wie ik op bezoek ben geweest, met wie je gebeden hebt, met wie je opgetrokken hebt, dat ze de gemeente verlaten hebben. Volgelingen van Jezus. Ze verdwijnen uit de gemeente. Misschien overkomt het u wel en jou wel. Je kinderen, je kleinkinderen. Misschien wel je ouders. Wilt u ook niet weggaan? Wat zegt u nou? Ik versta het zeker niet goed, hè. Wat zegt u, Heer Jezus? Wilt u ook niet weggaan? Maar dat is toch een verbijsterende vraag. En haken de discipelen massaal af. En dan zegt de heiland tegen degene die overblijven, willen jullie ook niet weggaan? Je zou toch verwachten dat de Heer Jezus een wat meer pastorale houding ten opzichte van die 12 zou hebben gehad. Zo van, nou ja, zit er maar niet mee met al die anderen. Ik ben in ieder geval blij dat jullie nog wel trouw zijn. Jullie blijven tenminste. Dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt, wil je ook niet weggaan? Dus de Heer Jezus houdt zijn discipelen niet krampachtig vast. Ten slotte zijn zij die weggegaan, zijn ook discipelen geweest, hè? En nou die laatste 12, willen ze ook niet? Ze mogen gaan, hè? De Heer Jezus houdt ze niet tegen. Zie je dat? De Heer Jezus houdt ze niet tegen. Rondom Jezus is er de ruimte, de vrijheid, de verantwoordelijkheid, de mogelijkheid van een echte keuze. Je wordt niet in de houtgreep gehouden. Jongelui, Je wordt niet in de houtgreep gehouden. Je kunt ook weggaan. Misschien zouden we daar ook eens in onze opvoeding bij moeten nadenken. Dat de Heer Jezus niemand in de houtgreep houdt. Dat moet hij ook maar niet doen met hoe hard en moeilijk het in je hart kan zijn. Als kinderen eigen wegen gaan, kleinkinderen eigen wegen gaan. De Heer Jezus houdt ze niet in de houtgreep. Zijn liefde is zo groot dat hij ruimte geeft voor een echte keuze. Nu staat de Heer Jezus daar niet helemaal neutraal in. Als je de vraag goed beluistert, dan zitten er de ondertonen in van: jullie willen toch ook niet weggaan? De NBG-vertaling van 51 heeft dat heel mooi vertaald. Aan de ene kant is er de vrijheid om te gaan, en aan de andere kant is het appel van de Heer Jezus: jullie gaan toch ook niet? En zo staan die 12 voor een hernieuwde keuze. En wij vandaag ook weer voor een hernieuwde keuze. Het is niet anders bij ons als bij die discipelen. Kiest u heden wie u dienen zult. Heer Jezus wil zijn discipelen eraan herinneren aan de vele andere mogelijkheden die er zijn. Je kunt weggaan en telkens zullen er zulke momenten in je leven komen. En dan kun je niet zeggen: ja, maar ik heb ooit belijdenis gedaan, dus nee. Echt geloof, gemeente, zal altijd een keuze blijven. Je zult telkens weer een keuze moeten doen. Op je school, of je wel of niet mee uitgaat met je vrienden. Of je wel of niet naar de kerk gaat. Of je wel of niet blijft bidden. Het voortdurend echt geloof blijft altijd keuze vragen. En we worden telkens door de Heilige Geest gedrongen om weer de goede keuze te doen. Echt geloof wordt nooit vanzelfsprekend. Vandaar die vraag: wil je ook niet weggaan? Of anders gezegd, overdenk nou eens wat de reden is dat je blijft. Waarom zit u in de kerk? Waarom ben je naar de kerk gekomen? Misschien wel omdat je moest, omdat je ouders zeiden: nou, gaan maar mee naar de kerk. Dat kan. Waarom zit u in de kerk? Waarom bent u wel gebleven? Wat? U zegt: ja, misschien, ja, het is gewoon, ik ben het gewend om naar de kerk te gaan. Jawel, maar hoe komt dat nou? Waarom ben je er? Want er is onderscheid tussen discipelen en discipelen. Die weggingen werden ook discipelen genoemd. En die laatste, die blijven, worden de 12 genoemd. Een heel bijzondere naam. Heb ik u de 12 niet uitgekozen? Hoor je dat trouwens? Achter die blijvers zit de keus van Jezus. Heb ik u niet uitgekozen? Daar moet je ook nog eens over doordenken, want dat is een intens bemoedigende gedachte. Dat het feit dat je hier bent in de kerk of dat u meeluistert thuis, dat daarachter de keuze van Jezus zit. Hij heeft je in aanraking gebracht met het evangelie. Misschien via je opvoeding, via je ouders, misschien wel via je man, je vrouw, wie zal het zeggen. Je bent in aanraking gekomen met de boodschap van de Heer Jezus Christus. En dat heeft u in ieder geval zo geraakt dat u vanavond in de kerk zit. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat de Heer Jezus jou voluit. En zo jij dan niet als antwoord voor hem kiezen? Het kiezen voor Jezus, gemeente, is altijd antwoord. Reactie op wat God in ons leven wil doen. Als je zijn roepstem hoort, reageer je door die keuze. Die keuze gaat nooit vanzelf, hoor. Is eigenlijk altijd de tweede. God roept. Ook u, ook jou, ook vanavond. En het is echt de eerste keer niet, toch? Wilt u ook niet weggaan? Het is een spannende vraag van Jezus. Met een prachtig, hartverwarmend antwoord van Petrus. Heren, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Petrus, zoals gebruikelijk, is natuurlijk weer de eerste die reageert, maar hij spreekt namens alle 12. Naar wie zullen wij heen gaan? En er klinkt in dat antwoord van Petrus iets van hulpeloosheid, misschien wel zelfs iets van moedeloosheid, hulpeloosheid. Stel dat u er niet zou zijn. Wat zouden we dan moeten? Heb je wel eens over nagedacht? Als de Heer God er niet zou zijn? Wat zou je dan in je leven hebben? Wat zou dan je toekomst zijn? Stel dat u er niet zou zijn. Petrus beleidt zijn diepe afhankelijkheid van Jezus. Er is buiten Jezus geen werkelijk alternatief dat houvast zou kunnen bieden. Dat is ook iets om over na te denken. Ik herhaal nog even die opmerking van die collega. De afhakers van morgen zitten vandaag nog in de kerk. Het zou kunnen zijn dat je, hoewel je trouw zelfs in een avonddienst in de kerk zit, dat je stiekemweg toch al min of meer los bent aan het raken van God. En niemand heeft het om je heen heeft het nog in de gaten. Misschien wel zelfs je man of je vrouw niet, maar dat de preken je niet meer zoveel zeggen. En dat je draai in de gemeente ook niet zo goed meer vindt. En het bidden en het Bijbel lezen raakt ook een beetje op de achtergrond. En langzaam maar zeker ontstaat er verwijdering. Zou je weggaan? Los van God? Mag ik vragen, wat is dan je alternatief? Wat is dan je houvast? Wat is dan je toekomst? Vrij leven? Carrière maken? Rijk bezit? Mooie huis? Supervakanties? Veel activiteiten? Nieuwe dingen beleven? Maakt dat je dan gelukkig? Jezus, Petrus zegt, Heer Jezus, naast u is er geen alternatief. Naar wie zullen we heen gaan? Weet je, dat is ook een kant van het kiezen voor Jezus. We hebben niets en niemand anders die ons zo gelukkig kan maken als Hij. Niemand kan ons redden. Zonder deze heiland word je uiteindelijk doodongelukkig. Toch zegt Petrus twee dingen. Hij zegt, naast Jezus is er geen alternatief. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, u hebt woorden van eeuwig leven. Merk je dat hij niet zegt, u doet geweldige wonderen en tekenen? Hij zegt, u hebt woorden van eeuwig leven. Hij spreekt over Jezus' woorden. En daarmee sluit hij aan bij Jezus' eigen uitspraak. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Petrus heeft ontdekt dat in de woorden van Jezus de kracht van de geest zo bijzonder werkt. Johannes 6 gaat het voortdurend om de woorden van Jezus. Als je het nou toch nog eens doorleeft, moet je opletten. Dan zeggen die anderen, dit woord is hard. En dan zegt Jezus, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. En Petrus zegt, u hebt woorden van eeuwig leven. Voel je de tegenstelling? Dit woord is hard, u hebt woorden van eeuwig leven. Rond de woorden van Jezus vallen de beslissingen. Zijn verkondiging maakt onderscheid tussen voor of tegen. En Petrus beleidt, die woorden van Jezus, die zijn aan ons houvast. Die veranderen ons leven. Die zetten ons leven in eeuwigheidslicht. Mensen kwamen voor tekenen en wonderen van Jezus. En Petrus spreekt over de woorden van Jezus. Ja, dat is best een vraag waard. Waar gaat het ons nou om bij het volgen van Jezus, hè? Want het kan zijn dat je in je omgang met God, in je gebedsleven, dat het draait om tekenen en wonderen. Dat gaat heel gauw, hoor. Je bidt om genezing, want er zijn zorgen rond je gezondheid. Je verlangt naar geluk, want het is niet meer zo mooi in je huwelijk. Het is niet meer vroeger. Je zoekt zegen voor je kinderen en je kleinkinderen. Het zijn allemaal goede dingen die je eerlijk aan de Heere God mag vragen. Je mag het echt voor hem neerleggen. We mogen grote dingen van God verwachten. Echt tekenen, wonderen. Maar als het nog niet zo goed gaat. Als je ziek bent, ziek blijft. Als de zorgen blijven. Als die relatie echt niet anders wordt. En als dat teken of dat wonder waarom je zo intens hebt gebeden, als dat uitblijft, wat dan? Velen van de discipelen van Jezus die het ging om tekenen en wonderen, die haakten uiteindelijk af. En Petrus, de 12, blijven bij Jezus. Want u hebt de woorden van eeuwig leven. Daarin vind je werkelijk houvast. Voor eeuwig. In de woorden van de Heer Jezus Christus. En met die woorden kun je zelfs zonder teken, zonder wonder, toch verder. Omdat Jezus de Zoon van de levende God is. En Hij je heiland, je redder wil zijn. In leven en in sterven. Hij is je nabij. Ook als die ziekte blijft. Ook als die handicap niet weggaat. Ook als die zorgen blijven. Hij met zijn woord en geest blijft nabij. Hij wil je heiland zijn. Zelfs als wij tekortschieten. Want ja, nu beleidt Petrus wel heel mooi dat hij nooit bij Jezus weg zal gaan. Maar we weten natuurlijk wel beter, hè. Later dan zal blijken dat hij en ook alle andere discipelen de Heer Jezus alleen zullen laten. Ze zullen afhaken. Maar dan het mooie is dat de Heer Jezus hen weer opzoekt. Zo is deze heiland. Er is er één, echt maar één, die echt trouw is. En die zit niet in de kerk, die staat niet op de preekstoel. Dat is de Heer Jezus Christus, je Heere en je heiland. Die is echt trouw. En daar mag je van verwachten. Alles. Waar dan heen? Tot Hem alleen. Hij zal ons niet verstoten. Amen. Gemeente, daar gaan we van zingen. Uit Weerklank 485, derde, vierde en vijfde vers. Heer, waar dan heen? Tot U alleen. Gemeente, laten we nu samen danken en voorbeden doen. Trouwe Heere, onze God, wij danken u dat u in uw Zoon, de Heer Jezus, een machtige heiland hebt gegeven. En dat u in het zenden van uw Zoon hebt laten zien dat u al zo lief de wereld heeft gehad. Dat u, de Heer Jezus, uw Zoon, voor ons over heeft gehad en dat hij in volstrekte trouw de weg is gegaan. Van lijden, van sterven. Maar dat we ook mogen weten van zijn opstanding, van zijn overwinning op de dood. En ieder die in hem gelooft, mag leven. Heeft het leven in zich. De Heer Jezus zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Als je vertrouwt op het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan heb je eeuwig leven. Heer, we danken u voor uw trouw. Het is uw trouw dat we hier zijn. Het is uw trouw dat we in de kerk zijn gebleven. Want er is altijd wel weer wat en er zijn altijd wel weer redenen om eigen wegen te gaan. Maar Heere God, we willen u eerbiedig danken dat u ons heeft vastgehouden. Ook op momenten dat wij de verkeerde kant op gingen. Dat u ons toch weer op de schouder wilde tikken en ons tot omkeer, tot bekering wilde roepen. En dat wilt u telkens weer. Wat bent u geweldig trouw. En daarom bidden we u ook met vertrouwen en met moed voor die mensen die zijn afgehaakt. Mensen van wie we houden. Mensen van wie we het vreselijk vinden dat ze de weg niet meer gaan met u. Heer God, wilt u ze niet loslaten? Wilt u het zaad wat gezaaid is in hun leven, wilt u dat tot wasdom laten komen? Wij hoeven dat niet te zien. Als het maar gebeurt, dat zaad weer op zal komen. En we leggen hun levens in uw handen. U bent echt trouw. U ziet toch naar ze om. En geef, Heere God, dat we met tact en met liefde en met ruimte ook met die mensen om zullen gaan. De Heer Jezus houdt zijn discipelen niet in de houtgreep. Heere, leer ons om dat ook maar niet te doen. We zouden het zo wel willen, maar zo gaat het niet. U geeft de ruimte om een echte keuze te doen. En we bidden u, Heere God, werk zo door uw geest dat die keuze er ook zal komen. Wij bidden u voor die mensen die misschien wel in de kerk zitten en stiekem weg al aan het afhaken zijn. Och, Heere God, laat dat toch niet doorgaan. Breng ze terug in uw liefde en genade. Beziel ze door de kracht van uw geest. Laat ze merken dat u werkelijk ook nog steeds ook hen op het oog heeft. Wilt u hen in alles nabij zijn? Heer God, we bidden u voor de gemeente hier. Wilt u uw zegen schenken over het werk wat in uw dienst gedaan mag worden? We bidden u voor de predikant, de kerkenraad, de kerkelijk werkers. Heer God, geef uw zegen dat ze met vreugde in het ambt mogen staan en in de bediening mogen staan. En wil u vrucht op hun arbeid geven. Heere God, schenk uw zegen over uw kerk. Heere God, wij bidden u om uw zegen in deze vakantietijd. Als mensen op vakantie zijn of gaan, wilt u hen sparen en bewaren. Als ze even lekker rust mogen hebben en wilt u ze weer veilig thuis brengen. Maar we bidden u in het bijzonder ook wel voor mensen die niet op vakantie kunnen gaan. De zieken, mensen die beperkt zijn, mensen die financieel beperkt zijn, die een vakantie niet kunnen betalen. Heere God, wilt u ook daar een tijd van rust geven en van bezinning. Laat het recreatie mogen zijn, dat we mogen opademen, tijd hebben om ook met u te zijn en met elkaar op te trekken. Schenk uw zegen. Heere God, wij bidden u om uw zegen over ons land, waar polarisatie zo sterk toeneemt dat zelfs ook in ons kabinet geen overeenstemming kan komen. En dat een kabinet dan valt en uit elkaar valt. Heere God, gedenk ons land, waar het egoïsme hoogtij viert, waar ieder aan een kant trekt, waar ieder het beter meent te weten dan een ander. Heere God, geef een geest van liefde, van zorgzaamheid. En geef wijsheid, Heere God, aan allen die in hoogheid zijn, ook aan het demissionaire kabinet. Wil u geven, Heere God, dat ze toch een weg zullen gaan die verantwoord is voor uw aangezicht. Zegen hen, beziel hen door uw geest. Wij bidden u voor de wereld om ons heen. Waar zoveel gebeurt, waar zoveel vluchtelingen zijn, waar mensen een veilig thuis zoeken. Wil u geven, Heere God, dat er plek zal zijn waar ook vluchtelingen kunnen opademen. Als ze wegvluchten voor oorlog of verdrukking. We denken in het bijzonder aan de medebroeders en zusters die zuchten onder vervolging. Heere God, wilt u ze zegenen? Geef dat ze mogen volharden, ook in de nood en in de verdrukking die ze moeten ondergaan. En wil u geven, Heere, dat er wonderen van bevrijding ook zullen zijn. En we danken u dat dat soms zomaar gebeurt. Dat mensen die gevangen zaten, christenen, bevrijd mogen worden. Heere God, wilt u ze sparen en bewaren. En wilt u al die mensen die verdrukking bewerken, wilt u die veranderen. Misschien wel door het getuigenis van degene die verdrukt worden. Heere God, wilt u zo uw zegen schenken over zending en evangelisatie, juist in deze tijd, als er op campings ook weer dabaarteams zullen zijn. Wilt u die jongelui inspireren door uw geest en wil u geven dat het ook vrucht mag dragen, ook in de levens van mensen die wellicht van u zijn vervreemd. We bidden u voor uw volk Israël. Zegen uw volk, geef ze zicht op de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Heere God, geef ook vrede met de volken rondom. Hoor ons, als we elkaar aan u opdragen, als we u bidden voor deze nieuwe week. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? Hoor ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 73 en daarvan het 13e en het 14e vers. En u krijgt vooraf, is er het collectemoment. U kunt digitaal uw gaven geven of straks bij de uitgang. En dan zingen we aansluitend Psalm 73, vers 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog? Wie heb ik naast u? Niets is er waar ik in kan rusten. Daar hoor je ook iets in van die woorden van Petrus. En dan is er ook die keuze in vers 14. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. 13 en 14 van Psalm 73. Maar het is mij goed, mijn zalenslot, nabij te wezen bij mijn God. Gaat u zo deze nieuwe week in onder de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.